Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 12. De erfenis van Antonie van Leeuwenhoek. Op het graf van Antonie van Leeuwenhoek staat geschreven:
heeft elk, o wandelaar alom, ontzag voor hoge ouderdom en wonderbare gaven. Zo zet eerbiedig hier uw stap. Hier legt de grijze wetenschap in Leeuwenhoek begraven.
In dit laatste deel van de podcast reizen we naar onze tijd, langs de ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden waar Antonie zijn stempel op heeft gedrukt. Ook zien we wat de invloed was van zijn werk en luisteren we naar de weerklank van zijn naam in de 21ste eeuw, bijna 300 jaar na zijn dood. Eerst kijken we naar de verdere ontwikkeling van de microscoop. Sinds de tijd van Antonie van Leeuwenhoek werden microscopen steeds geavanceerder en veel eenvoudiger in het gebruik. In de 18e eeuw raakten de microscopen met een enkele lens buiten gebruik. Er werden betere microscopen ontwikkeld met twee lenzen, een oculair en een objectief. In de 19e eeuw werden de lenzen sterk verbeterd. Joseph Jackson Lister bedacht een manier om deze te corrigeren voor afbeeldingsfouten, ook wel sferische aberratie genoemd, en kleurschifting, ook wel chromatische aberratie genoemd. Inmiddels waren microscopen zo populair geworden dat het ondenkbaar was dat er geen microscoop zou staan in de bibliotheek van de mooie huizen van de welgestelden in West-Europa. Meestal waren deze ook voorzien van een aalkijker, die sinds Antonie standaard werd meegeleverd bij aankoop van een microscoop. Ook boeken over het gebruik van microscopen gingen sinds de 17e eeuw als warme broodjes over de toonbank. De 20e eeuw bracht verschillende nieuwe technieken voor de microscopie. De Nederlandse natuurkundige Frits Zernike kreeg in 1953 de Nobelprijs voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscopie. Deze techniek, die hij rond 1930 ontwikkelde, maakt gebruik van een plaatje onder de condensorlens die onder het preparaat zit, dat aan twee verschillende lichtbundels een verschillende fase geeft, waardoor interferentie tussen de twee lichtbundels extra contrast geeft aan doorzichtige voorwerpen, zoals levende cellen. Voorheen werden preparaten vaak gekleurd met giftige kleurstoffen, waardoor cellen meestal niet meer leefden als ze bekeken werden. Andere afbeeldingstechnieken uit de 20e eeuw maken gebruik van de fosforescentie en fluorescentie van biologische preparaten. Met de komst van elektronenmicroscopen werden veel sterkere vergrotingen bereikbaar dan de lichtmicroscopen te bieden hadden. Tegenwoordig kunnen we details van zowel de buitenkant als binnenkant van micro-organismen bekijken. We kunnen zelfs moleculen in beeld brengen met behulp van technieken als de rastertunnelmicroscoop en de atoomkrachtmicroscoop. Deze apparaten passen niet meer in de binnenzak van een weetgierige onderzoeker en geen enkel model is nog voorzien van een aalkijker. Die zijn nu alleen nog te bewonderen in een museum. Maar één ding staat vast. Antonie van Leeuwenhoek heeft aan de wieg gestaan van de microscopie en dat wetenschappelijk gebied een enorme boost gegeven. Het volgende gebied waarnaar we kijken is het spontaan ontstaan van leven en de groei van bacteriën. Antonie heeft zich altijd fel verzet tegen het idee van het spontaan ontstaan van de kleine diertgens. Anderen waren daar echter helemaal niet van overtuigd. De discussie bleef actueel tot in de 19e eeuw, zelfs nadat experimenten al lang hadden uitgewezen dat leven niet spontaan ontstaat. In 1745 dacht de Engelse bioloog en priester John Needham nog dat hij kon bewijzen dat levende wezentjes spontaan kunnen verschijnen. Hij had namelijk vleesbouillon in een fles gedaan die hij daarna afsloot. Toen hij een tijdje later keek, krioelde het soepje van de micro-organismen. Lazzaro Spallanzani, een Italiaanse bioloog en priester, verbeterde het experiment in 1768. Hij kookte de bouillon eerst flink door voordat hij de fles inging en bovendien zoog hij de lucht in de fles af. Zijn soepje bleef steriel. De discussie werd pas in 1859 definitief beslecht door Louis Pasteur, die aantoonde dat micro-organismen alleen in de soep terechtkwamen als een fles met gekookte bouillon via een natte draad in contact stond met de lucht. Hoewel het bestaan van Antonies kleine diertgens snel werd geaccepteerd, duurde het nog lang voordat het besef doordrong dat micro-organismen ziekte kunnen verwekken. Hoewel anderen in zijn tijd nadachten over de betekenis van het bestaan van microben en speculeerden over ziektekiemen, heeft Antonie dit verband nooit zelf gelegd. In 1677, 3 jaar nadat Antonie zijn animalcules ontdekte, ontving de Royal Society van een anonieme brievenschrijver commentaar op een aantal recent gepubliceerde artikelen in de Philosophical Transactions. Deze observerende persoon, zoals hij zichzelf noemde, suggereerde dat de lucht vol zat met de kleine diertjes van de heer Antonie. Hij legde in zijn brief de relatie tussen het weer en periode van infectie. In vochtige tijden met rustige oostenwinden kwamen infecties volgens hem vaker voor. In 1683 schreef de Engelse arts Frederick Slare in de Philosophical Transactions dat wanneer de heer Antonie bij zijn onderzoek van een veeziekte in Zwitserland aanwezig had kunnen zijn, hij vast een of ander vreemd insect had kunnen ontdekken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze opmerkingen in het tijdschrift aan de aandacht van Antonie zijn ontsnapt, maar hij heeft er nooit op gereageerd. In 1702 werd duidelijk dat op sommige plaatsen meer micro-organismen leven dan op andere. Er verscheen een artikel van een zekere C.H. in de Philosophical Transactions, waarin deze een herhaling van Antonies experimenten met peperwater beschrijft. Door de microscoop komen er haarwormen in beeld die overeen lijken te komen met de bacteriën die Antonie beschreef. C.H. onderzocht ook water uit een mestvaalt dat aanzienlijk rijker was aan organismen dan het peperwater. In 1745 suggereert Evert Valk, een arts uit Kampen, dat de oorzaak van een plaatselijke uitbraak van dysenterie werd veroorzaakt door bloedeloze diertjes, mogelijk de kleine diertjes die door Antonie beschreven zijn. In 1762 schrijft de Sloveense arts Marcus Antonius Plensits dat naar zijn idee Antonies kleine diertjes ziekten veroorzaakten en niet alleen bij de mens, maar ook bij dieren en planten. De Italiaanse bioloog Agostino Bassi bewijst in 1835 dat muscardine, een ziekte van zijdewormen, wordt veroorzaakt door een schimmel. Later in de 19e eeuw haakt de Duitse arts Friedrich Henle in op de ideeën van Bassi en hij wordt gezien als mede-grondlegger van de theorie van infectieziekten. Achteraf gezien is het vreemd dat het zo lang duurde voordat dit idee werd geaccepteerd. Vooral artsen hadden er grote moeite mee en boden zeer veel tegenstand tegen het werk van de zogenoemde contagionisten, die de relatie tussen micro-organismen en ziekten wel durfden te leggen. De medische stand bestempelde deze ideeën als kinderlijke fantasieën en vond dat er tijd verspild werd met de discussie over absurde hypotheses. Zelfs nadat de Engelse arts John Snow in 1854 een uitbraak van cholera in Londen kon stoppen door de hendel van de pomp van een besmette waterbron te verwijderen, werd de hendel door ambtenaren teruggeplaatst toen het aantal zieken afnam. Ze weigerden te geloven dat het water verontreinigd was met gevaarlijke kleine diertjes uit de riolen van de omliggende huizen. In 1875 lukt het een van de studenten van Henle, de vermaarde Robert Koch, om als eerste een ziekteverwekkend micro-organisme te isoleren. Bacillus anthracis, de veroorzaker van de zeer dodelijke ziekte anthrax, ook wel miltvuur genoemd. Daarmee toonde hij definitief aan dat micro-organismen ziekten kunnen veroorzaken. Nog voordat iedereen ervan overtuigd was dat micro-organismen een bedreiging kunnen vormen voor onze gezondheid, was het al duidelijk dat de kleine diertjes ook een grote positieve rol spelen in ons leven. In 1869 opende Jacques van Marken het eerste industriële microbiologische laboratorium, de Nederlandse gist- en spiritusfabriek in Delft. In 1885 nam hij de scheikundig ingenieur en botanicus Martinus Beierink in dienst om leiding te geven aan het laboratorium. 10 jaar later werd Beierink hoogleraar in de biologie en bacteriologie aan de Technische Hogeschool Delft, waar hij het eerste laboratorium voor niet-medische microbiologie oprichtte. Beierink verraste de wereld met zijn ontdekking van de veroorzaker van de tabaksmozaïekziekte, waarvan altijd gedacht werd dat het een chemische aantasting was van de tabaksplant, omdat door een microscoop geen micro-organismen zichtbaar waren. Beierink was in staat om aan te tonen dat de ziekte werd overgebracht door iets dat zichzelf kon reproduceren, maar veel kleiner was dan een bacterie. Hij was de eerste die een virus ontdekte, het tabaksmozaïekvirus. Beierinks laboratorium groeide uit tot een belangrijk centrum voor microbiologie, waar onderzoekers van over de hele wereld kwamen werken. Voor zijn werk werd hij in 1905 geëerd met de Leeuwenhoekmedaille. Leslie Robertson is curator van de Delft School of Microbiology Archives. Ze beheert de archieven van beroemde Delftse microbiologen Kluiver en Beierink.
We waren in het gebouw die voor professor Kluiver.
Wij zaten in het gebouw dat voor professor Kluiver gebouwd was. Op zolder vonden wij het museum. Alle spullen van de hoogleraar waren nog ingepakt. Ik heb samen met een paar anderen alles uitgepakt en gesorteerd. We kregen wat geld om alle labjournalen van professor Beierink en anderen te scannen. Dat werd daarna een officieel archief.
Dat was heel leuk.
Nieuwe vakgebieden in de microbiologie ontstonden, zoals over de relatie tussen micro-organismen en de vruchtbaarheid van bodems, voedselproductie, afvalverwerking en industriële productie. We weten nu dat het hogere leven op aarde niet kan bestaan zonder micro-organismen. Een volwassen mens draagt tussen de 8 en 12 kilo micro-organismen met zich mee en onze gezondheid is sterk afhankelijk van deze micro-organismen. Er zijn micro-organismen gevonden die leven onder de meest extreme omstandigheden, waar andere vormen van leven onmogelijk zijn, zoals in hete bronnen, in de diepzee en in zeer basische sodameren. We weten nu hoe micro-organismen eruit zien als kolonie en als cel. We kennen de kleine details van hun celstructuren en weten hoe ze functioneren. We manipuleren hun genetisch materiaal om ze stoffen te laten produceren die wij graag willen hebben. We proberen zelfs te ontdekken of micro-organismen op andere planeten voorkomen. Kleine diertjes hebben dus grote gevolgen. Alle huidige vormen van microbiologie zijn terug te voeren op die opmerkelijke gebeurtenis op die zonnige dag in 1674 in Delft. Toen een lakenhandelaar een paar druppels water uit de Berkelse meren onderzocht met het microscoopje dat hij zelf had gemaakt. Hij ontdekte een geheel nieuwe wereld. Hoe zit het nu met zijn nalatenschap? Bij de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden in 2004 is het een grote verrassing als Anthony van Leeuwenhoek de 4e plaats behaalt. Beroemdheden als Johan Cruijff en Vincent van Gogh laat hij achter zich. Niet slecht voor een eenvoudige lakenhandelaar, wijnroeier en glazenslijper uit de Gouden Eeuw. Vele straathoeken in het Nederland van de 21ste eeuw zijn nog altijd gesierd met de naam van Anthony van Leeuwenhoek. Maar liefst 73 steden en dorpen hebben een straat, plantsoen, hof of singel naar hem vernoemd. Vaak wordt hij daar in de buurt vergezeld door Christiaan Huygens, Herman Boerhaven en Simon Stevin. Het kan geen toeval zijn dat zijn naam regelmatig gebruikt is voor straten op lawaaiige bedrijventerreinen, want zoals hij zelf schreef,
door arbeid en naastigheid komt men tot zaken die men tevoren onnaspeurlijk achtte.
Op de straatnaambordjes in Nederland heerst er wel verwarring over wie onze held nu precies was. Een van onze podcastmakers wilde zelf wel eens zien hoe Antony in het land wordt herinnerd. Hij zegt er dit over.
Ik ben Willem Reinders en ik ben een van de makers van deze podcast. Toen wij in 2014 de biografie van Antony van Leeuwenhoek schreven, was ik nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag hoe onze held in Nederland werd herdacht en hoeveel aandacht er nog was voor zijn nalatenschap. Dan ligt het voor de hand dat je op Google gaat zoeken en inderdaad kom je daar een aantal zaken tegen. Op de eerste plaats vind je het Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het is een ziekenhuis van wereldfaam. Er staan ongelooflijk veel filmpjes op YouTube, schoolwerkstukjes, maar ook serieuze instructies hoe je zelf zo'n microscoopje in elkaar kunt zetten. En je komt op de zeer uitgebreide website van Douglas Anderson met de titel Lens on Leeuwenhoek. Hier staat werkelijk alles wat er over die man bekend is. Maar ik gebruikte een heel andere invalshoek. Ik stapte op mijn fiets en ik bezocht alle straten in Nederland die vernoemd zijn naar Van Leeuwenhoek. Dat zijn er ongeveer 75, dus ik was er wel even mee zoet. Wat meteen opvalt is dat de naam steeds anders wordt geschreven. Met H, zonder H, I, IE, Griekse I, met een K, met CK. Maar interessanter is het onderschrift bij de straatbordjes. In Alkmaar en Heerenveen bijvoorbeeld noemen ze hem de uitvinder van de microscoop. En dat is een hardnekkig misverstand. In Amsterdam is Antony een bacterioloog en in Hilversum is hij een microbioloog. Ik denk dat Ridderkerk komt al wat dichter in de buurt door hem een natuurvorser te noemen. Maar Hogeveen heeft mijn voorkeur, want daar heet hij de grondlegger van de moderne bacteriologie. Dat komt het dichtst in de buurt, denk ik. Misschien ook nog wel leuk om te vertellen dat in het Brabantse plaatsje Vlijmen, daar kruist de Van Leeuwenhoekstraat met de Abraham Kuiperstraat. En daar moest ik als ex-VU-medewerker wel een beetje om glimlachen. In het buitenland zijn er nog straten in Oranjestad Aruba en in Willemstad Curaçao. En Zuid-Afrika heeft nog straten in Bloemfontein en Vereniging. Een beetje jammer vind ik dat Londen, waar per slot van rekening de Royal Society gehuisvest was, het niet de moeite waard vond om Antony te eren. Maar er is nog wel meer. In 2004 werd Van Leeuwenhoek vierde bij de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden. En hij liet daar toch beroemde namen als Anne Frank, Johan Cruijff, Erasmus, Rembrandt en Van Gogh achter zich. Niet gek toch, voor een eenvoudige wijnroeier. En zijn microscoopje behaalde een mooie tweede plek bij de verkiezing tot pronkstuk van Nederland in 2018. Achter het plakkaat van Verlatingen en maar voor de nachtwacht. Verder vond ik nog een locomotief die naar hem vernoemd werd. Een tulp uiteraard, er is een Van Leeuwenhoek ziekte. Er zijn postzegels, er is een krater op de maan die zijn naam draagt. Tussen Mars en Pluto zweeft de asteroïde 2766 Leeuwenhoek. En er is de Van Leeuwenhoek lezing. En de KNVM die reikt om de 10 jaar de Van Leeuwenhoek medaille uit aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de microbiologie.
Een ander teken van waardering is de uitgave van de Nederlandse zomerpostzegel in 1937 met de waarde van 12,5 cent. Franciscus de Leboy Sylvius moest dat jaar genoegen nemen met de zegel van 5 cent. Ook sierde Antony in 1982 een postzegel van het toen zogenaamd onafhankelijke thuisland Transkei in Zuid-Afrika. Van de Caribische eilanden Antigua en Barbuda, waarvan we niet weten in welk jaar dat was, en Grenada in het jaar 2000. En tot slot op een zegel uit Rwanda in het jaar 2009. Volgens een postzegelcatalogus is deze laatste een illegale zegel zonder waarde. Verder is er in 1970 een herdenkingspenning uitgegeven met de beeltenis van Antony erop. Wanneer je als wetenschapper iets voorstelt, bestaat de kans dat een plant of dier naar je wordt vernoemd. Het overkwam ook Antony. In 1908 publiceerde de Duitse botanicus Gottfried Wilhelm Johannes Milbraat een monografie over de plantenfamilie Stylidiaceae, waarvan de soorten alleen in Australië voorkomen. Hij bedacht de naam Levenhoekia voor een geslacht uit deze familie dat bestaat uit 10 soorten. Ook kreeg een in Nederland gekweekte tulp, roze met geel, de naam Antony van Leeuwenhoek. In de dierenwereld bestaat de familie Leeuwenhoekiidae met 25 geslachten en 138 soorten. Om een indruk te geven over welke dieren het gaat, Leeuwenhoekia australiensis, ook wel oogstmeid genoemd, is een geleedpotige die een behoorlijke jeuk kan veroorzaken. In de taxonomie van de micro-organismen is Leeuwenhoekiella een geslacht met 4 soorten in de familie van de flavobacteriën die leven in zoet water en in de bodem. Het tijdschrift Antony van Leeuwenhoek is sinds 1934 een internationaal wetenschappelijk vakblad voor algemene microbiologie. In 1877 heeft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ter herdenking van Antony's ontdekking van microscopische wezens de Leeuwenhoek-medaille ingesteld. De medaille wordt ongeveer 1 maal per 10 jaar uitgereikt aan een onderzoeker die zich in het afgelopen decennium het meest verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de microbiologie. De medaille is in 2015 uitgereikt aan de Amerikaanse moleculair bioloog J. Greg Venter. Het was de eerste keer dat deze werd toegewezen door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie. In het kader van de 300ste sterfdag van Antony is de Van Leeuwenhoek-medaille in 2023 uitgereikt aan Gillian Benfield van de Universiteit van California. De Royal Society of London, waaraan Antony zoveel te danken heeft, organiseert ter ere van Antony van Leeuwenhoek sinds 1950 een tegenwoordig 3-jaarlijkse microbiologische lezing, de Leeuwenhoek Lecture. Zijn er ook boeken over hem geschreven? Iemand die zich in de wetenschap onsterfelijk heeft gemaakt, verdient een biografie. In 1875 verscheen het boek Antony van Leeuwenhoek, de ontdekker der infusoriën. Deze eerste biografie is geschreven door een ver familielid van Antony, de Rotterdamse apotheker P.J. Haaksman. In 1932 volgde de Engelstalige biografie Antony van Leeuwenhoek and His Little Animals door de Britse microbioloog Clifford Dobell, die op 32-jarige leeftijd al gekozen werd tot Fellow van de Royal Society. Biologiedocent, biohistoricus en ecoloog Abraham Schierbeek las als jongen al in het werk van Antony van Leeuwenhoek en hij schreef in 1950 een biografie in 2 delen. Antony van Leeuwenhoek, zijn leven en zijn werken. In 1959 gaf hij een beknoptere Engelse versie uit. Voor zijn verdiensten als Antony-onderzoeker ontving Schierbeek in datzelfde jaar de Gouden Leeuwenhoek-medaille van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Een groep Nederlandse microbiologen, grotendeels ook betrokken bij de productie van deze podcast, heeft in 2014 een fraai geïllustreerde biografie geschreven met als titel Antony van Leeuwenhoek, groots in het kleine. Deze biografie kreeg een tweede druk in 2016 en is toen ook in het Engels verschenen onder de naam Antony van Leeuwenhoek, Master of the Minuscule. Verder kan vermeld worden dat in 2022 Dirk van Delft, voormalig directeur van het Boerhavenmuseum, een biografie heeft geschreven met als titel Antony van Leeuwenhoek en de wondere wereld van de microbiologie met de subtitel Onzichtbaar leven. In 2023 verscheen het boek Veel klein en curieus, de wereld van Antony van Leeuwenhoek, van historicus en wetenschapsjournalist Geertje Dekkers. Er wordt nog gewerkt aan een wetenschappelijke biografie. Zijn er nog andere bronnen? Schierbeek heeft zich tientallen jaren bezig gehouden met de uitgave van Alle de Brieven, waarin alle brieven van Antony van Leeuwenhoek zijn opgenomen tot en met het jaar 1707. Deze zijn nu ook digitaal beschikbaar op www.dbnl.org. Vanaf het 10e deel was L.C. Palm bij de uitgave betrokken. Inmiddels is ook deel 18 met Leeuwenhoek's correspondentie over de jaren 1716 tot 1721 in digitale vorm gereed. Onderzoekers Huib Zuidervaart en Douglas Anderson van het Huygens Instituut hebben in 2023 de laatste twee delen 18 en 19 gepubliceerd. Ook de website Lens on Leeuwenhoek van Douglas Anderson is het vermelden waard. In het gemeentearchief Delft zijn originele documenten over en van Antonie van Leeuwenhoek te vinden. Replica's van de microscopen van Antonie van Leeuwenhoek zijn gemaakt door Hans Lonke, die decennia lang de technieken onderzocht die nodig zijn voor het reproduceren van de microscopen en lenzen van Antonie van Leeuwenhoek.
Ik heb dan met die originele microscoop gewerkt, maar eerlijk gezegd, ja, dat ding is nogal kostbaar. Ik heb ze niet in handen gehad. Ik heb ze in dat adapter gezet. Ik heb er zelf niet doorheen gekeken. Begrijp, niet direct zoals Van Leeuwenhoek dat gedaan heeft. Daar heb ik dus replica's voor gebruikt. Ja, en de replica's die ik gebruik, die zijn gemaakt door een vriend van mij, Hans Lonke. Die was daar heel erg goed in. Dat was een instrumentmaker. En die microscoopjes van Leeuwenhoek zijn bijna net zo goed als zijn microscoopjes. Nou ja, goed. Ze komen dus echt... Ze komen heel erg in de buurt optisch. Nou, eerlijk gezegd, die van Leeuwenhoek microscopen, die zijn optisch zo fantastisch goed. Ze zijn niet alleen heel scherp, hè, dus hele fijne details zie je. Maar het grote verschil met microscopen uit zijn tijdgenoten, is dat het contrast veel groter is. Hè, het is een veel helderder beeld. Er zijn microscopen uit die 17e eeuw van tijdgenoten. Ja, als je daardoor kijkt, heb ik ook gedaan, zie je een beetje een waziger beeld. Je ziet die details wel, maar die zijn veel moeilijker te onderscheiden. Dus microscopie gaat niet alleen maar om vergroting. Het gaat eigenlijk om hoe klein zijn de details die dat lensje kan weergeven. En dan ook... Er zit daar nog een beetje contrast in. Nou, en Van Leeuwenhoek was heel goed in het maken, niet alleen van het lensje, maar ook van het vattingje waar dat lensje in zat. Die twee plaatjes. Daar zat een gaatje in, een heel mooi rond gaatje. En dat had precies de juiste grootte om een mooi contrast te geven. Dus Van Leeuwenhoek, ja, die zat vol met slimmigheden. En die microscopjes, die hebben allerlei handigheden en... Ja, als je die geheimen weet te doorgronden, dan gaat er een wereld voor je open. Nou, er ging een wereld voor Antonie van Leeuwenhoek open. En het is heel leuk om met een dergelijke replica, om als het ware dezelfde ontdekkingen te doen als van Leeuwenhoek. En het maakt niet uit of je de eerste bent. Iets wat je voor het eerst ziet is altijd een ontdekking.
Verder heeft de Nederlandse filmmaker Jan Cornelis Mol in 1924 als eerste micro-organismen gefilmd door een microscoop van Van Leeuwenhoek. Een kort fragment uit deze film is te vinden op YouTube wanneer je zoekt naar J.C. Mol. In een door NWO gefinancierd project getiteld Visualizing the Unknown wordt met behulp van originele microscopen uit de tijd van Van Leeuwenhoek een poging gedaan om te reconstrueren wat de onderzoekers uit de 17e eeuw hebben gezien. Vooral Museum Boerhaven, het Huygens Instituut, de KNAW en Bibliotheca Hertziana werken hierin samen.
Ja, want dat is ook een van de dingen waar we eigenlijk bij het onderzoeksproject Visualizing the Unknown eens goed naar zijn gaan kijken. Het standaardverhaal is altijd, nou, in 1608 wordt in Middelburg de telescoop uitgevonden. En dan gaan mensen met lenzen spelen en met buizen spelen en dan hoppakee. 12 jaar later, 1620 ongeveer, dan is daar in één keer de microscoop. Nou, dat verhaal is eigenlijk veel gecompliceerder, want wat is een microscoop? Eigenlijk, en dat is een inzicht wat we eigenlijk pas de afgelopen jaren ontwikkelen, is dat wat de verzamelnaam microscoop heeft, eigenlijk twee totaal verschillende instrumenten zijn. Je hebt aan de ene kant heb je de brillenglazen die eigenlijk al uit de middeleeuwen komen. En door die enorm te verkleinen en te verfijnen, waardoor je een heel klein lensje overhoudt, heb je een enkelvoudige microscoop. Dat is het type waar vooral Van Leeuwenhoek mee werkt. En tegelijkertijd heb je, laten we zeggen, de omkering van de telescoop. Dat noemen we dan de samengestelde microscoop. Maar dat is eigenlijk een heel ander instrument. En dat is waar in 1665 iemand als Robert Hooke, die een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in het hele verhaal, een enorm belangrijk boek, Micrographia, heeft gepubliceerd in 1665, die daarmee aan de gang gaat. Maar wat je dus eigenlijk ziet is een enorm complexe ontwikkeling van twee instrumenten, parallel aan elkaar, die samen de naam microscoop krijgen en die al veel langer bestaan dus eigenlijk en in eerste instantie eigenlijk alleen worden ingezet om tot verwondering en vermaak en het bestuderen van hele kleine beestjes.
Nou, ik heb dus voor dat Visualizing the Unknown project heb ik met de originele Van Leeuwenhoek microscoop gewerkt. Met een aantal verschillende. Dus met de Utrechtse microscoop, die was door het Universiteitsmuseum ter beschikking gesteld. En die werkt met een klein glaspareltje en die heeft een 260 keer vergroting, zoiets, hè. Ja, het is razend scherp. Ik bedacht een soort opstelling waarbij je dus dat microscoopje helemaal niet aan hoeft te raken. Ik zou een hele opstelling eromheen bouwen met een camera die je als het ware tot vlak voor dat microscoopje zou kunnen brengen. Een belichtingsopstelling die je erachter zou plaatsen. En dan een soort micromanipulatieopstelling waarmee je een preparaat erachter kon zetten. Maar ze zeiden, nou, op zich, je kan best dat microscoopje gewoon op de camera bevestigen. Het zijn vrij robuuste dingen. Ja, ze zijn 350 jaar oud, dus ze kunnen wel een tegenstootje. Nou, toen heb ik een adapter gemaakt waarmee je zo'n originele microscoop op een camera kan zetten, op een digitale camera. En dat heb ik op een microscoop statief gezet, zodat er veilig mee gewerkt kon worden. Nou, en daar heb ik een hele reeks opnames mee gemaakt. En naar aanleiding van die opnames, nou, is er bijvoorbeeld een tentoonstelling georganiseerd die nu te zien is in het museum. Maar er zijn ook verschillende wetenschappelijke onderzoeken zijn er gestart. Naar aanleiding van eigenlijk van die mogelijkheid om met die oude microscopen te werken. Kijk, iedereen kon natuurlijk, voordien kon men ook wel opnames door die microscopen maken. En dat is ook wel regelmatig gebeurd. Maar met digitale fotografie heb je natuurlijk het voordeel dat je met een kabeltje zo'n microscoop aan kan sluiten op een groot beeldscherm. Dus je kan, ja, met die digitale technieken heb je eigenlijk zoveel voordelen om groepsgewijs te werken. Dus we hadden uiteindelijk een opstelling waarbij we het beeld van het microscoopje op een heel groot 4K-scherm konden laten zien. Dus iedereen kon meekijken en we konden dus als het ware zien door de ogen van Leeuwenhoek eigenlijk. He, dus, en vergelijken, ja, hoe scherp zijn die beelden, met wat voor technieken heeft hij gewerkt. En dat hebben we dus geprobeerd te reconstrueren in het project Visualizing the Unknown. Dat is een 6 jaar durend project wat gesponsord is door onder andere door NWO. Waarbij een aantal historici en ikzelf dan, en ik heb nog een paar mede-collega-microscopisten daarbij gehaald, om die oude experimenten na te doen.
In Delft wordt Anthony van Leeuwenhoek op enkele plaatsen herdacht. Het graf waarin hij samen met zijn dochter Maria ligt, is te vinden in de oude kerk.
Toen ik aan mijn boek begon, heb ik overwogen om het vanuit het perspectief van Maria te schrijven, omdat zij zijn hele onderzoeksperiode heeft meegekregen en uiteindelijk ook een monument voor hem heeft laten oprichten, zijn nalatenschap heeft beheerd en daar een duidelijke rol in heeft gespeeld. Maar dat kon niet, want over Maria weten we weer eens ontzettend weinig. Ze was erbij en we weten ook dat Van Leeuwenhoek hem haar zijn lensjes heeft laten zien en zijn apparatuur, dat schrijft hij ook weer op. We weten dat zij een soort gastvrouw was. Op een gegeven moment krijgt hij heel veel bezoek, heel veel bewonderaars komen langs. En dan doet zij de deur open en verwelkomt ze enzovoort. Ze heeft duidelijk een belangrijke rol gespeeld in zijn leven. Het zou me ontzettend verbazen als ze niet lekker met haar vader heeft zitten meekijken. Maar Van Leeuwenhoek schrijft dat soort dingen niet op. En we hebben dus ook geen documenten van haar waaruit dat duidelijk blijkt.
Deze podcast over Antonie van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbenclub in samenwerking met Videofixers. U luisterde naar aflevering 12, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over de wetenschappelijke erfenis van Antonie van Leeuwenhoek.